Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
We zenden vandaag de podcast van LBHTIQ Plus op school van het Kennispunt nogmaals uit. Vorige week is die onderbroken en het laatste deel helaas niet uitgezonden. LHBTIQ Plus op school is de vierde aflevering uit de podcastserie van het Kennispunt MBO Burgerschap. En geeft docenten tips en ideeën. Wat doen professionals en studenten met dit onderwerp in de klas? Zijn onze scholen een veilige ruimte voor LHBTIQ+ personeel en hun studenten? Is er genoeg aandacht voor de seksuele gerichtheid in het leerplan? En hoe kan de docent zorgen voor een respectvol gesprek hierover in de klas?
Welkom bij Nu Even Wel, met vandaag als onderwerp LHBTIQ+ op school. In deze podcast wisselen we ervaringen uit met docenten en betrokkenen over lesgeven en werken binnen het mbo. Mijn naam is Zoe Papaikonomou, onderzoeksjournalist, docent en podcaster. In deze aflevering gaan we het hebben over LHBTIQ+ binnen het onderwijs. Hoe gaan professionals en studenten om met dit onderwerp in de klas? Zijn onze scholen een veilige ruimte voor LHBTIQ+ personeel en studenten? Is er genoeg aandacht voor seksuele gerichtheid in het curriculum? En hoe kan je als docent zorgen voor een respectvol gesprek hierover in de klas? We gaan hierover praten met Laura Polder, oud-docent beroepsonderwijs, nu hogeschooldocent, sociaal ondernemer en docent van het jaar in 2016. Mirjam Meshet, oud-student van het Albeda in Rotterdam, afgestudeerd in internationaal events management en verbinder tussen het Albeda en Rotterdam Pride. En Gert-Jan Verboom, projectmanager bij Donna Daria en beleidsadviseur op emancipatievraagstukken. Welkom allemaal.
Dankjewel.
Ja, fijn dat jullie er zijn. Mirjam, ik dacht het is misschien toch wel goed om het even echt bij het begin te beginnen en te zien waar hebben we het nou eigenlijk over vandaag. Want het is een lange afkorting, hè? LHBTIQ+. Wat betekent dit precies en waarom zoveel letters?
We zijn ooit begonnen met LHBT. Dit staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender. Alle letters die erbij zijn gekomen is eigenlijk omdat we door de jaren heen erkenning hebben gegeven aan identiteiten die er eigenlijk altijd al zijn geweest. Maar nu hebben we er een naam voor, dus het wordt eigenlijk steeds langer. Maar het is niet dat er nieuwe seksualiteiten of genderidentiteiten bij zijn gekomen.
Het is meer dat we daar nu eigenlijk eindelijk dat benoemen en ruimte voor hebben.
Ja, zeker.
En dan hoor je de term de Q van queer, die hoor je soms ook wel in algemene zin gebruikt worden. Waarom is dat? Maar waarom wordt die soms wat breder opgevat?
Queer is, ik identificeer mezelf ook als queer. Dat is meer omdat het een soort umbrella term is, een paraplu term. Dat weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. En dat is eigenlijk omdat met queer geef je niet een direct label aan iemand of iets. Het is meer een ruim beeld.
Okay.
Dus vandaar dat dat ook wel vaker wordt gebruikt. En het is ook queer is ooit ook een scheldwoord geweest naar mensen in de LHBTI-community. En we hebben eigenlijk die term weer teruggepakt.
Mooi. Ja, misschien ook, Gert-Jan, dan ga ik even naar jou toe. Jij bent overigens ook projectleider van de jongerenafdeling Space bij Donna Daria. Als we al kijken, hè, bijvoorbeeld naar de L van lesbisch en bijvoorbeeld de trans, hè, de T van trans, dat gaat eigenlijk misschien wel over verschillende dingen. Want er is, denk ik, wat soms wel eens misschien verwarring bij mensen brengt, is waar hebben we het nu precies over? Gaat het over gender of gaat het over op wie je valt eigenlijk? Op wie je aangetrokken voelt? Kan je daar misschien iets meer over vertellen?
We hebben het zeg maar over seksuele en genderdiversiteit. Je hebt het dus inderdaad van in welk lichaam word je geboren? In welk lichaam voel jij je thuis? Op wie word je verliefd inderdaad? Dus het zijn veel verschillende dingen door elkaar. En eigenlijk zijn alle letters toen bij elkaar gevoegd uit een soort van solidariteit met elkaar. Maar heel veel jongeren hebben bijvoorbeeld ook zoiets van, hè, ben jij transgender en hetero? Dus het gaat zeg maar inderdaad om aan de ene kant zeg maar genderidentiteit en aan de andere kant seksuele gerichtheid. Dus inderdaad op wie je verliefd wordt. En dat kan je kunt het allebei hebben. Je kunt inderdaad transgender zijn en lesbisch of intersex en hetero. Of het kan allemaal, die combinaties.
Ja. En waarom vind jij dat het belangrijk is dat mensen op scholen dit weten of dat het hier dat aan de orde komt op scholen? Waarom is dat zo belangrijk?
Is op het MBO eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant omdat MBO'ers de professionals zijn van de toekomst en ook vaak zeg maar dit in hun beroepspraktijk krijgen. En dan is het niet alleen social work, maar ook HR, management of ook zeg maar economische beroepen. Overal kun je tegenkomen. En aan de andere kant, omdat je wil dat studenten, toen ik nog docent was, wilde ik dat juist dat studenten zeg maar volop hun studiesucces kunnen benutten en zo succesvol mogelijk kunnen zijn. En ik denk dat je alleen zeg maar maximaal studiesucces kan bereiken als je jezelf kan zijn en niet constant onder spanning hoeft te leven in de klas. Van, ik ben iemand en misschien komen ze erachter of misschien wordt dat afgewezen. En dat is natuurlijk niet alleen voor LHBTI zo, maar ook voor jongeren die moslim zijn of die... kijk, dat kun je dus niet verbergen, wat soms LHBTI'ers nog wel kunnen. Maar een houding van andere studenten of docenten naar jou toe, wat spanning oplevert, kan dus je studiesucces beïnvloeden.
Ja, mooi. Want ik, Laura, voordat we de klas induiken meer, ik ben nog wel benieuwd. Want het is wel iets wat je soms hoort, specifiek als het gaat over tot wie je je aangetrokken voelt. Nou, dat is toch een privézaak. Waarom zou je dat nou moeten delen met elkaar?
Ik denk dat mensen die bij de LHBTI-community horen, ook gewoon het recht hebben om ook te kunnen praten over hun sociale leven op school. Hoe vaak heb je het wel niet dat je klasgenootje vertelt dat ze een nieuw vriendje heeft en oh wat leuk. Maar ik moet ook kunnen vertellen dat ik een nieuwe vriendin heb en zonder dat dat stress of spanning oplevert. En of dat ik de vraag krijg van jij bent een Marokkaan, dus jij kan niet lesbisch zijn. Dus daar moet je wel de ruimte voor hebben ook op school. Ik denk dat dat voor iedereen gewoon iets is, wat je elkaar moet gunnen.
Ja, ik moet zeggen, ik ben hetero en ik ben daardoor ook alweer eens een keer extra aan het denken gezet door Jan-Janneke van der Toorn. Zij is hoogleraar met de leerstoel LHBTI op de werkvloer. En ze zei ook, denk maar eens na zelf, hè, als je met collega's omgaat, hoe vaak je eigenlijk iets over je privéleven vertelt. En in mijn geval, ik heb een man en ik heb twee kinderen en dat noem je dan gewoon. En je staat er dan, ik hoef daar helemaal niet bij stil te staan als ik het daarover heb, want dat is de norm. Of wat we zien als norm op dit moment nog. Dus ik vond dat, dat was voor mij wel echt ook, ik dacht, zo vaak heb je het er dus over. Dus dat hele privé, je hebt de... Het is best wel heftig als je ziet hoe vaak je privé-aangelegenheden eigenlijk gewoon meeneemt naar overal waar je bent en waar je het over hebt. Oké, we gaan de klas in. Laura, je bent nu hogeschooldocent, maar je bent heel lang docent geweest in het MBO. Ja. En ook docent van het jaar geweest in 2016. Hoe had jij het over LHBTI? Q+, of dit onderwerp. En hoe pakte je dat dan aan? Hoe werd erop gereageerd?
Ik had het daar zeker over. Ik gaf dus het vak burgerschap op school. Dit onderwerp viel dan onder het grote paraplu, of de overkoepelende geheel liefde. En dat waren ook vaak de favoriete lessen van studenten. Überhaupt praten over liefde en leven, dat is zeer inspirerend.
Het is ook heel fijn.
Ja, en ik vond altijd ook zelf als docent heel inspirerend, omdat studenten heel vaak zeiden, er wordt heel weinig met ons gepraat over liefde en leven en raal. Maar nu specifiek liefde. Hè, wat is liefde? Op wie val je? Wat is verliefd zijn? Wat is het verschil tussen bepaalde vormen van seks? Nou, dat was ook, had het over de queergemeenschap of de LBTQ. Dat verdeelde ik een beetje per klas. Ik deed veel aan maatwerk, dus sowieso één les. En als er een klas is waar meer vragen naar was. Wat ik altijd deed aan het begin van de lesreeks over liefde is bij de klas inventariseren. Wat willen jullie weten? En waar moet het over hebben? Of waar heb je al op de middelbare school heel veel over gehad? En dat was per klas een beetje verschillend. Ik had wel een paar dingen die ik altijd wilde behandelen. En in Amsterdam werkte veel samen met het COC. Die naar de school kwam om eventueel voorlichting te geven. Of we hadden het er zelf over in de klas. Naar aanleiding van wat lesprogramma's die online zijn. Dus dat was heel divers eigenlijk hoe ik dat steeds heb gedaan.
En wat voor gevoeligheden merkte jij? Of waren er eigenlijk helemaal geen gevoeligheden?
Nou ja, elke klas heeft wel... Kijk, het zijn zeker gevoeligheden, maar het zijn ook pubers van 16. Dus soms moet je bepaalde dingen onderscheiden. Dus er zijn jongeren die zeggen, ja, ik heb het allemaal een beetje raar. En ik ken geen... ik ken niemand uit de queer gemeenschap, dus... of het mag niet van mijn geloof, of... ja, bij mij thuis kan ik het niet zeggen. Maar ook voornamelijk heel veel studenten die zeiden, ik weet er eigenlijk helemaal niets van. En ik ken ze niet. En vaak dacht ik, ja, je kent ze heus wel, alleen niet iedereen wil erover vertellen. Maar wat mij voornamelijk opviel bij studenten is dat, nogmaals, als je gewoon met mensen in gesprek gaat op een respectvolle manier, dat er echt heel veel ruimte is voor meningen delen, ervaren. En bijna altijd gewoon oké ging. En mensen meningen mogen hebben, maar goed, liefde mag er ook, moet er ook zijn. Je moet kunnen zijn wie je wil zijn.
Ja. Ja, nee, ik heb zelf ook studenten geworven voor de Rotterdam Pride Walk. En ik heb toen met een groep moest ik inwerven. En docenten hadden al tegen mij gezegd van tevoren, dat gaat je niet lukken. Want moeilijk, druk, moeilijkste klas. Gaat hem echt niet worden. En ik kwam in die klas en natuurlijk was het dat die hele klas eigenlijk bestond uit jongeren met een migratieachtergrond. En toen klikte het voor mij wel van, oh, je durft het gesprek nog niet met ze aan te gaan, want je weet niet wat eruit komt. En ik ben toen ook met de jongeren het gesprek aangegaan met gewoon respect en rust. En ja, de jongeren zeiden dingen niet zo superhandig altijd. Maar als je ze erop corrigeert op een respectvolle manier en gewoon het gesprek met ze aangaat, en dan kan je echt heel ver komen. Want eigenlijk weten ze het niet en dat herken ik echt wel heel erg in jouw verhaal ook.
Het klinkt bijna wel heel simpel. Dat hoor ik van collega's terug van ja, zo makkelijk is het echt niet. Maar wat ik me echt opvalt als docent is als je gewoon een oprecht gesprek aangaat waar iedereen in respect wordt behandeld. En dat er wel dat je als docent een duidelijke lijn hebt van dit is respect en dit kan wel en dit kan niet. Maar dat er dus gesproken mag worden. Dan kom je dus echt heel ver. In plaats van als je als docent al met een oordeel voor de klas gaat staan.
Dat hoor ik inderdaad wel erg. Gert-Jan, ik zie ook knikken. Is dat ook iets wat misschien, ik hoor al jij ook vanwege, Mirjam is ook vanwege migratieachtergrond zit dat oordeel soms in. Het is denk ik ook wel soms misschien een oordeel dat mensen dat hebben, dat het op het mbo lastiger zou zijn, Gert-Jan?
Nou, het is ook zeg maar als ik bijvoorbeeld gesprekken heb met sommige mbo-docenten, dan zeggen ze ook van ja, maar je moet niet te veel van ze verwachten hoor, want het zijn maar mbo-studenten. Dus het is ook wel, zeg maar, hoe makkelijk je erover kunt praten, hangt inderdaad ook af van wie jij bent als persoon en hoe je je lessen inricht en kijkt naar je leerlingen. Wat net ook gezegd wordt, maatwerk, elke klas is anders. En ook, zeg maar, dat als docenten, zeg maar, een bepaalde ervaring ook, als studenten een bepaalde ervaring hebben met docenten, op andere thema's, dan hebben ze iets van, ik weet niet wat ik dan van die persoon kan verwachten. Er zijn bijvoorbeeld ook dan, zeg maar, inderdaad leerlingen die dan praten met docenten over hun seksuele geaardheid. Maar dat het dan heel erg snel ook al gaat naar hun culturele achtergrond of hun geloofsovertuiging die daarbij komt kijken. En dan wil je eigenlijk praten over één deel van je identiteit en dan word je geconfronteerd zeg maar met soms islamofobie en racisme vanuit een docent. En ja, docenten zijn ook net mensen. Het is ook een afspiegeling van de maatschappij en de maatschappelijke debatten die zich plaatsvinden daar. Mm-hmm. Dus het is wel een samenspel tussen inderdaad docenten, studenten en schoolleiding. En inderdaad, als je je openstelt voor... ik was beroepspraktijkvaardigheden coördinator op een mbo. En daar hadden leerlingen een themaweek. En die dachten van, laten we het hier over hebben. En toen vroeg ze, ja, kun jij daar dan iets over vertellen? Dus ja, dat moet je ook maar willen om als docent natuurlijk meteen voorop te lopen. Want het gaat over jou. Ja. Maar ik denk wel dat als je zeg maar open en eerlijk een gesprek hebt met leerlingen, dat studenten dat wel helpt. En ook wat ik merk op de mbo's, dat ze niet sociaal wenselijk zijn vaak. En ook dus echt zeggen wat ze denken. En daar ook op een hele praktische manier over nadenken. Want we hadden het inderdaad over transgender en interseksen. En zeg maar dan de letters van seksuele geaardheid. En toen zeiden ze, ja, Maar ja, dat, die seksuele diversiteit. Ja, wat hebben transgender en intersexe personen daar dan mee te maken? Want ja, als jij geboren wordt als een meisje en je voelt je een jongen en je date aan jongens, ja, dan ben je toch gewoon een homo. Weet je, die hadden echt zoiets van, waarom zit dat bij elkaar? We snappen het niet. Dus ze denken op een hele, en dan formuleren ze het misschien niet altijd even handig, maar ze denken dus op een hele praktische manier na ook. En dat vind ik altijd wel fijn om dan een gesprek over aan te gaan.
Maar wat ik, want het is dus ook als docent, als je queer bent als docent bijvoorbeeld, moet je dat ook maar net willen om, ja, om dat te bespreken. Dat hoor ik jou ook zeggen. Mirjam, ik ben wel benieuwd. Had dat voor jou uitgemaakt als je daar ook rolmodellen in had? Had jij rolmodellen daarin trouwens?
Ja, ik had wel een rolmodel op school als docent. Bij mij was het met haar. Zij kwam niet direct uit de kast als eerste tijdens de openingsweek. Ze had alleen verteld dat ze getrouwd was. Maar ja, ik had dan haar toetsen gelezen en zij dropte daar zoveel hints in dat ik zoiets had, oh, jij bent een van ons. Dat, en daardoor hadden wij wel een klik. En daardoor, zij had het ook heel snel van mij door, alsof het een soort gaydar is van we vinden elkaar. En het was wel fijn om haar er ook bij te hebben. En ik heb ook wel het idee dat het voor haar fijn was om met mij in gesprek te kunnen gaan. Want zij had zoiets, ja, ik weet het zelf ook eigenlijk allemaal niet, want ik hoor bij de community, maar ja, ik ben niet echt in contact met de community van wat gebeurt er nou. Dus ik kijk RuPaul's Drag Race, maar veel verder dan dat komt het ook eigenlijk niet. En voor haar was het dus ook wel fijn om met mij daarover in gesprek te gaan. En toen ze naderhand wel merkte dat onze klas gewoon heel relaxed was en niemand het eigenlijk wat boeit wat jij doet met je leven, maakte het wel dat ze er ook opener over was. En ook tijdens de Zoom-lessen die we hadden tijdens de corona, zagen we ook gewoon haar vrouw gezellig in de achtergrond lopen. En ze vertelde er ook wel gewoon leuk over. En dan denk ik, ja, hier moet ruimte voor zijn dat dit kan. En zij was wel echt een rolmodel voor mij daarin.
Ja, want ik weet, Laura, in de voorbereiding kwam het ook wel te sprake dat een aantal van jouw collega's bij volgens mij je vorige werkgever, mm-hmm, dat die dat toch moeilijk ook vonden om zichzelf te zijn, zeg maar. Mm-hmm. En daar dus ook over te vertellen binnen de school.
Ja, dat klopt. Bij sommige collega's heeft het te maken met een vorige ervaring. Dus ik gaf les op een school waar 90% een migratieachtergrond heeft, voornamelijk islamitische achtergrond. En dan daar heerste wel een soort angstcultuur van gepest worden, buitengesloten worden, bedreigd worden. En dat zijn echt incidenten. Maar omdat het een paar keer is gebeurd, werd dat wel een soort tendens binnen de docenten. Überhaupt raad ik echt docenten aan om meer met elkaar in gesprek te gaan over bepaalde thema's. Of het nu dus dit is, of überhaupt gewoon hoe sta je op één lijn over dingen. Of sta je op één lijn. En dat vond ik vaak heel zonde. En daar hadden we ook gesprek over. Dat collega's zeiden, ja, waarom zou ik dat vertellen? Want wat gaat mijn seksualiteit de klas aan? Ik vind daar wat van als docent, maar ik sta niet in hun schoenen. Dus dat was ook een gesprek van onderling. Maar studenten zeiden dus echt vaak van, ik zou wel iemand willen leren kennen om in gesprek te gaan. Want mijn enige voorbeelden zijn Geer en Goor. En dat is mijn voorbeeld. En dat vond ik vaak een gemis voor heel veel studenten. Dat ik dacht, er is heel veel diversiteit in deze school. Veel breder dan een religieus achtergrond. Laten we daar juist een platform voor geven of aandacht.
Dan zou het ook kunnen helpen als ook bijvoorbeeld de schoolleiding hier hele duidelijke normen instelt. Ook dus richting studenten, maar ook richting hun personeel. Ik zie heel veel mensen knikken nu.
Ja. Mirjam? Ja, nee, ik ben daar zo tegenaan gelopen in mijn hele project. Ik was dan bezig als stagiair van Gert-Jan om dingen voor onze Pride Walk te organiseren. En ik wilde de studenten werven. En ik had toen posters. Ik had overlegd met de docent van de opleiding. Vond het hartstikke leuk. Ik had posters opgehangen. En de posters waren weggehaald. Niet door leerlingen, maar door een docent. En want deze docent was van mening, het is een te politiek onderwerp om te bespreken in deze opleiding. Ik ben toen naar de onderwijs...
Te politiek?
Ja, te politiek. Ik ben toen ook naar de onderwijsleider gestapt van, waar gaat dit over? En die zei, het is een politiek onderwerp en we hebben hier nog geen officieel statement over gemaakt. En dat moet ik hoger op uitleggen of overleggen. En we kunnen er nu eigenlijk nog niks mee. Dus de leerlingen mogen meelopen met de Pride Walk, maar je mag niet zeggen dat ze van onze school komen.
Wow.
Dus dat was echt een heel ding. En nou ja, ik heb na veel boze mails en nou ja, echt wel het aangevochten, ben ik in contact gekomen met Gislaine Kramer van het Albra. En we hebben echt een goed gesprek gehad. En nou ja, met de Coming Out Day heeft Albra toen een statement aangenomen.
Ja, hoger op dan dat kon Mirjam op dat moment ook niet. Dus dat was fijn.
Ja.
Nee, wat wel daarin opvalt, is dat inderdaad dan één docent het politiek beladen vindt en dan die posters weghaalt. Terwijl op datzelfde moment elke locatie geregistreerd stond als een GSA bij het COC. Echt online op de kaart.
Wat is GSA?
Gender and Sexuality Alliance. Dus dat zijn zeg maar leerlingen die gezamenlijk bijvoorbeeld Paarse Vrijdag voorbereiden en daar activiteiten op doen. En daar lopen dus ook heel veel leerlingen tegenaan, maar ook docenten, dat er niet één lijn wordt getrokken vanuit de schoolleiding. En ik geloof ook echt wel dat een succesvolle actie of interventie alleen maar kan plaatsvinden op een school als schoolleiding, docenten en leerlingen het samen doen. Mm-hmm. Wat ik ook zie bijvoorbeeld is eigenlijk door in Rotterdam, maar ook verder, dat er heel veel mbo-docenten zijn die echt wel heel graag hier iets mee willen. Maar het eigenlijk bijna om in hun vrije tijd bijna erbij moeten doen. Dus als je inderdaad naast de burgerschapsles ook een GSA wil. En er wordt niet echt door schoolleiding gezegd van nou, dit vinden we zo belangrijk. We ruimen hier dus voor iemand een paar uur voor in. En ik snap natuurlijk dat het onderwijs op alle lagen ook onder druk staat en dat docenten overvol zitten. Maar ik denk ook niet dat alleen maar met het over LHBT hebben natuurlijk dat je er bent. Wat ik merk toen ik nog zelf ook voorlichting gaf in klassen, ook op mbo's, is dat ik begon eigenlijk mijn les altijd met wie hier in de klas heeft ooit het idee gehad of het gevoel gehad of de ervaring gehad dat hij of zij gediscrimineerd werd. En dan gingen al die vingers omhoog.
Ja.
En dan maakt het niet uit of dat een jongere inderdaad was met een moslimachtergrond of dat het een jongen was van kleur of een meisje van kleur of een LHBT-jongere. Iedereen had ooit die ervaring wel gehad. En dan gingen we daarover praten van, nou weet je, wat gebeurde er dan en hoe voelde je je? En dan pas ging ik vertellen over het LHBT zijn en wat jongeren dus ervaren. En dan zag je soms jongeren wel ook zeg maar een soort van knikken en dan begon dat kwartje te vallen van oh, maar wat doen wij eigenlijk of wat gebeurt er nu eigenlijk met die LHBT-jongeren? En ik denk dat je eigenlijk een soort van integrale aanpak moet hebben op een school van, weet je, hoe gaan we met elkaar om, maar dat ook met die jongeren formuleren hoe je met elkaar omgaat. Dus ik geloof heel erg ook van bottom-up in plaats van top-down. Het moet natuurlijk van twee kanten komen, want je moet ergens in het midden uitkomen. Maar ik geloof wel dat jongeren daar ook bij betrekken, van hoe gaan we met elkaar om, dat altijd wel een hele goede strategie is. En dan ook zeg maar diversiteit breed. Dus inderdaad, dat er ook goede vertrouwenspersonen zijn op school. Ik kom ook wel eens op school waar dan dingen wel worden opgepakt door decanen, maar decanen hebben zelf niet helemaal de volledige kennis in huis, zeg maar, over LHBTI of over racisme. En ik merk ook dat leerlingen ook het moeilijk vinden of niet zo goed weten dat als iets tegen ze gezegd wordt in de klas door een docent of door een medeleerling, van oké, maar waar ga ik dat dan melden? En wat gebeurt daar dan mee? En dus het is soms heel onduidelijk op scholen ook van hoe je voor jezelf op kunt komen en waar je dus dingen kan melden om tot een oplossing te komen.
Terwijl het is natuurlijk ook een instituut waar studenten zijn op zulke bepalende momenten nog in hun leven. Weet je, ze zijn natuurlijk nog zo ook aan het volwassen worden. Dan heb je juist natuurlijk zo'n infrastructuur nodig.
Ja.
En ja, om dat toch maar de actualiteit ook een beetje bij te halen. Als we zitten nu, terwijl we de podcast opnemen, is natuurlijk heeft onze onderwijsminister Arie Slob nogal uitspraken gedaan. Mm. Ik ga dat even voorlezen dat ik het juist zeg. Dit was zo opgetekend in het AD. Dat werd dan op de vrijheid van godsdienst ook. En dan ging het vooral om christelijke scholen in dit geval. Nou, dat in zijn ogen mogen ouders ermee blijven doorgaan, want dit was gebeurd. Mogen scholen dus ouders blijven vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren. Maar scholen moeten zich dan wel inspannen om voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat te creëren. Dus hij geeft een soort suggestie dat het een het ander niet uitsluit. Daar moet ik wel bij zeggen, hij is er natuurlijk nu al aan op het terugkomen, omdat hij natuurlijk terecht een hele grote bak kritiek over zich heen krijgt. Hoe volgen jullie dan als dit zo in het nieuws komt? Want het raakt natuurlijk precies aan wat we net bespreken over hoe zorg je voor een veilig klimaat op school.
Ja, ik vind er zeg maar als professional wat van en als privépersoon. Als privépersoon ben ik er wel een beetje klaar mee dat mijn seksuele geaardheid gebruikt wordt als politieke stok om moslims mee te slaan. En dat zie je zeg maar bij verschillende politieke partijen. Daar is deze minister niet uniek in of zo. Want in september zei hij nog dat er dus extra hard geïnspecteerd moest worden op islamitische scholen. Of scholen met een islamitische grondslag. Die dus homoseksualiteit zouden afkeuren. Dus wat ik dan zeg maar weer voel van oké, we gaan weer even moslims bashen. Ja. En dat jij iedere keer, zeg maar, jouw identiteit iedere keer gebruikt wordt als de stok om dan mee te slaan. Ja, dat daar ben ik wel een soort van klaar mee. En het geeft ook aan, zeg maar, dat je kunt geen veilig schoolklimaat creëren als je leerlingen op basis van hun identiteit uitsluit. En ik zag een mooie column ook online van een student van in Holland die daar diversiteitsambassadeur is. Christelijk is opgevoed en homoseksueel is en ook op zo'n school heeft gezeten. En dat hij zei van ja, mijn ouders waren sterk genoeg om daarin in te gaan. Maar er zijn natuurlijk heel veel ouders die ook onder druk van de kerk of het geloof of de schoolleiding dan toch. Dus het zegt niet alleen iets over de ouders en wat die moeten doen of wat de school. Het gaat ook zeg maar om die kinderen en die leerlingen. Die daar eigenlijk dan de dupe van worden en eigenlijk weer terug de kast in worden gestopt. Ja. En het is ook die hele discussie ook van of dat je ervoor kiest of niet, die komt dan weer naar boven om zo te zijn.
Dus je valt weer heel ver terug in de tijd bijna, met oude discussies die erbij worden gehad. Laura?
Ja, het wordt weer een waarde, zo heeft hij het ook beschreven. Mm. En volgens mij is dit alles behalve een waarde. Dus ik denk, ja, je gaat echt 10 jaar terug in de tijd en de gemeenschap waar ze zo hard voor hebben gewerkt, kunnen we helemaal, nou ja, wij allemaal, want we hebben er samen voor, maar kunnen we opnieuw beginnen, bewijs van. Want het is een waarde, je mag kiezen, ben je het wel of ben je het niet. Ja, Mirjam?
Ja, nee, voor mij als, ik ben zelf, heb ik op school gezeten, op een middelbare school, in de Bible Belt, superchristelijke middelbare school. En op die school was het al eigenlijk erg genoeg dat ik een Marokkaan was met een islamitische achtergrond en gescheiden ouders. Ja. Laat staan dat ik dan ook nog queer ben. Dus ik heb ontzettend in de kast gezeten en heb eigenlijk tijdens mijn middelbare schooltijd niet mezelf kunnen zijn. Omdat, nou ja, ik wist, de docenten zijn erop tegen. De ouders van andere kinderen zijn erop tegen. Ik heb wel eens gehad dat ik geout ben. En nou ja, dan mocht ik niet meer met die persoon omgaan. En nou ja, als je dat hebt, hoe kun je in godsnaam dan een veilige leeromgeving creëren? Zo werkt het niet. Je kan niet zeggen, weet je wat, we discrimineren jou, we sluiten je buiten. Maar we gaan het wel zorgen dat het veilig is. Dat gaat nergens over.
En als docent maak ik me extra zorgen. Want dan denk ik, we hebben een minister van Onderwijs notabene, die heeft een heel team achter zich. Dit is niet iets wat hij gewoon random heeft verzonnen toen hij ergens heen fietste. Wat zegt dit over het grote instituut wat het onderwijs aandrijft of financiert of dat soort dingen? Ik heb regelmatig dat de politiek dingen doet en dat ik in de klas geen antwoord erop kan geven. Dat er dingen worden gezegd, dat er dingen worden gedaan of worden vrijgesproken of weet ik veel wat. En nu weer zat ik met mijn mond vol tanden en dan denk ik, ja, ik schaam me gewoon. Dit kan echt gewoon niet. Ik weet niet wat ik meer daarop moet zeggen. Ja, ik vind dat gewoon zo'n persoon kan niet de minister zijn van onderwijs. Dat kan niet. Je kan dat niet zeggen.
Het geeft natuurlijk wel weer een mooi haakje naar burgerschapsles om te hebben over inderdaad schurende grondrechten. Want dat is waar het iedere keer nu om gaat. Zeg maar de vrijheid van onderwijs en geloofsovertuiging. Deze vorm van bijzonder onderwijs. Maar ook het recht om niet gediscrimineerd te worden.
Ja.
En welk van die twee gaat dan boven de ander? En kan dat wel, zeg maar, als het gaat om het beleid wat gemaakt wordt en de grondwet, kan de een wel boven de ander gaan en hoe dan? Dus dat zijn hele lastige politieke discussies. Waar ik wel blij mee ben, is dat er zoveel politieke partijen dan stelling nemen. Maar ook politieke partijen waar een soort van basishouding tegen is van, die zullen wel dat niet doen. Zoals bijvoorbeeld DENK. En in Rotterdam merken we dat ook altijd bij NIDA. Zeg maar de op islam geïnspireerde partijen. Waarbij eigenlijk dan weer zeg maar de PVV en Forum voor Democratie altijd tegen dit soort dingen stemmen. Dus altijd zeg maar dan die kant ondersteunen die zulke dingen zegt. Terwijl die dan weer zeggen van ja, maar moslims zijn het probleem. Want die vallen jullie lastig op straat en die doen dit en dat. Weet je, dus het is ook als het gaat bijvoorbeeld om mediawijsheid en dat soort dingen. Hoe ontvang je nieuws? Hoe interpreteer je nieuws als jongeren? Dan kun je best wel interessante lessen over bedenken.
Ja. Dat is wat buiten kijf, maar je zou natuurlijk eigenlijk willen dat dit soort voorbeelden, dat het niet meer nodig zou zijn. Okay, het is tijd om echt de klas in te gaan in de zin dat jullie, we vragen altijd onze gasten om voorbeelden mee te nemen uit de praktijk. Laura, ik wilde met jou beginnen.
Mm-hmm.
Jij wilde iets vertellen over een gastles, heb ik begrepen.
Ja, oh ja, dan moest ik wel, als je het hebt over vooroordelen van het mbo, die er genoeg zijn ten onrechte. Wij kregen een gastspreker vanuit het COC, hadden we iemand gevraagd om te komen spreken. En dit was een trans en deze mevrouw was nog in haar transitie, dus je zag deels nog dat ze een man was. Maar ze was duidelijk. Nou, ze is een vrouw, punt. En ze meldde zich bij de balie en moest naar het toilet. En wilde naar het toilet. En daar vertel ik zo over. Zij kwam in de klas, het ging fantastisch. Goede voorlichting. Studenten hadden 101 vragen en zij was super open. Ja, echt complimenten daarvoor. Want studenten vragen je echt wat hem van het lijf. Gert-Jan zegt dat heel terecht. Daarom hou ik ook echt van deze doelgroep. Geen blad voor de mond. En die moeten wel om kunnen gaan. En toen zei deze dame van, ja, goh, ik zou willen dat jullie hier gaan trainen. De mensen hier op school. En toen zei de student, hoezo, wat is er dan? Ja, ik wil dus naar het toilet. En ik ging naar het damestoilet. Maar ik werd tegengehouden door de portier. Want ik zie eruit als een, hij zegt, ja, u bent toch een man? En ik mocht dus niet naar het vrouwentoilet. Nou, die studenten waren helemaal verbouwereerd. En die zeiden, nou, ga nu naar beneden. We gaan met u mee. U gaat naar de wc waar u maar mee wil gaan. En, en zo zie je maar ook wat net aan tafel werd gezegd. Dat dit valt onder de grote paraplu van sociale veiligheid. Dat dit niet een thema is die je af en toe kan afvinken. Dat het hele school mee moet betrokken worden. Dat gewoon dat dit een iets. Ja, dit is dan een thema nu. Maar meerdere van die thema's echt gewoon geleefd moeten worden, meerdere mensen getraind moeten worden. En dus ook over zo'n groep mbo-studenten waar wat van wordt gedacht, wat dus uiteindelijk heel goed ging. En de grootste jongens met de grootste bondkracht gingen naar beneden om deze dame goed te helpen. Ja.
Mooi, dankjewel. Ja. Gert-Jan, jouw voorbeeld gaat over een persoon die jij begeleidt, toch?
Ja. Ja, en dat het zowel op het mbo als later doorgestroomd naar het hbo. Twee eigenlijk ervaringen die wel heel erg tegenover elkaar staan. Waarbij het op het mbo eigenlijk heel goed ging. Hij wilde uit de kast komen als transgender. En daar ook met docenten en schoolleiding over gesproken. En toen ook aan de klas verteld. En toen had de klas natuurlijk allemaal vragen en de docent en de decaan waren er ook echt bij gebleven en dat werd allemaal heel erg goed begeleid en ook zeg maar een nagesprek nog en dat er vragen gesteld konden worden. Dus het was heel erg gestructureerd en op alle gebieden was er zeg maar support en dat ook niet alleen de docent maar ook de decaan lieten merken van we staan hier achter als school en zonder in transitie te zijn gegaan, al wel al ook de schoolpas aangepast nadat hij zijn nieuwe naam had gekozen. Terwijl daar nog helemaal geen wettelijke basis voor was. En dus ook met de klas van, ja, welke naam vinden jullie nu bij hem passen? En dan hadden ze een shortlist gemaakt van namen, waarvan de klas vond van, dit ben echt jij. En met die shortlist van namen is hij toen bij zijn moeder uit de kast gekomen. Van, nou mam, ik ben een transjongen en we hebben het erover gehad in de klas en dit zijn de namen. Wil jij me nu helpen met een nieuwe naam uitkiezen? En hij heeft een Pakistaanse achtergrond, moslim gezin. Zijn moeder is ook moslima. Heeft 3 maanden nodig gehad om te accepteren. Wat ze zelf als moeder heel lang vond, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. En hij is homoseksueel. En hij ging toen verder studeren op social work, op de HBO. En daar ging het dus heel anders, de coming out naar de klas toe. Want je ziet het aan hem ook niet, maar had zoiets van, ja, moet het misschien toch maar wel vertellen. En het was ingepland in een les en de docent zei van, nou, hè, zijn SOB-coach zou hem ook begeleiden daarin. Die SOB-coach was ineens zo van, oh ja, nou ja, ik zet jou voor de klas, ik heb ineens een andere afspraak, doe je verhaal maar. Die liep ook echt de klas uit, niet begeleid, geen nagesprek. En sociaal wenselijk tijdens de les met de docent. Alleen daarna begon het dus, zeg maar. Dus echt pesten, uitschelden vanuit de klas. En toen ging hij dat aankaarten bij zijn SLB-coach. En die zei van, ja, nou ja, weet je, je kunt het ook gewoon positief bekijken. Want ja, als je gewoon nog in Pakistan had gewoond, dan was je natuurlijk al lang gestenigd.
Oh, wow.
Dus dan komt er, zeg maar, racisme ook. En een soort van islamofobie van de docent komt dan naar boven als vergoeilijking van wat je dan meemaakt op basis van je genderidentiteit. En ze zeiden echt hele grove dingen, die ik ook niet wil herhalen in de podcast, maar... En dat de docent zei van, ja, maar ze durven, ja, ze kunnen gewoon open met jou over seks en seksualiteit praten. Dat is toch ook wel positief. En dan ja, eigenlijk escaleren naar schoolleiding, die eigenlijk dan een kwetsbare jongere, want alles gaat om zelfregie en de kracht bij de student. Of dat je daar dan als student mee om kan gaan of de headspace voor hebt, daar sterk genoeg voor bent. Dat is dan even ondergeschikt, want we hebben een schoolfilosofie, kracht bij de student. Dus hij moest ook zijn klasgenoten aan gaan wijzen in de klas die hem hadden gepest. En dan moest hij uit gaan leggen aan die klasgenoten waarom ze hem hadden gekwetst. En hij moest ook in gesprek met zijn SOB-coach, want zij moest ook kunnen leren van wat ze had gedaan en had gezegd.
Het is wel een heel heftig voorbeeld,
En dat is dus ook dat en daar merkte je ook dat op een andere lijn, zeg maar, er ook onder schoollijn, onder de docenten eigenlijk, en studenten een onderzoek liep naar hoe ze dus diversiteit ervaren en of dat ze zichzelf konden zijn. En daarbij zeiden ook LHBT-docenten dat ze zich niet veilig genoeg voelden op de opleiding om inderdaad uit de kast te komen. En dat ze zich heel erg goed konden voorstellen dat leerlingen dat dus ook niet durfden of het daar moeilijk mee hadden. En er waren docenten die de posterpresentatie gewoon van de muur afscheurden, omdat ze zo boos waren van, ja, hoe durven jullie dat te zeggen? En dat is allemaal hier geen probleem. Wat ik dus bij het voorbeeld, wat ik ook duidelijk wil maken, is dat het is dus niet, zeg maar, die basishouding van mbo zal wel lastig zijn, hbo, weldenkende mensen, dat gaat allemaal wel goed. En ook de tegenstrijdigheid van, je doet een sociale opleiding, dus het zal wel geen probleem zijn. Weet je, elke klas, elke school is een afspiegeling van de maatschappij wat buiten die schoolmuren gebeurt. En dat komt ook de school in. Dus je kunt wel net doen alsof het niet gebeurt, alsof je je er niet bezig mee hoeft te houden. Maar het is er. Weet je, je kunt het niet ontkennen dat het er is. En zowel bij studenten als docenten. Ja.
Weet jij over iets nog iets mee? Omdat ze hebben dus wel op een gegeven moment een onderzoek gedaan waar dus ook boosheid over was, over de resultaten. Maar weet je of er nog gevolg aan is gegeven?
Nou, het was door het antidiscriminatiebureau en die hebben hun medewerkers ook teruggetrokken, omdat ze zoiets hadden van, dit is voor onze medewerkers die zelf ook verschillende identiteiten hebben, geen veilige werkomgeving.
Zo.
Ja. Er is wel op directieniveau, hebben ze wel aan de andere kant gereflecteerd op hoe je dus om moet gaan met kwetsbare studenten die dus niet die regie kunnen pakken voor zichzelf. En wat daar dan voor nodig is. En daar heb ik ook, zeg maar, advies op gegeven. Maar ja, ze hebben nog wel een hele lange weg te gaan daar.
Ja, ja, dat lijkt me duidelijk. Wel ook heel mooi aan het, in ieder geval het begin van het voorbeeld dat je beschrijft, is juist hoe er op zijn eerste school mee werd omgegaan. Dat geeft denk ik ook wel heel veel handvatten voor scholen om hoe je dus wel met een leerling kan omgaan die in dit geval dan bijvoorbeeld in transitie gaat.
Ja, en er zijn ook best wel veel resources. Bijvoorbeeld Stichting School en Veiligheid, die in het opdracht van het ministerie van OCMW zeg maar allerlei trainingen heeft ontwikkeld en dan heeft gekeken van wat past goed zeg maar binnen scholen. Die hebben bijvoorbeeld ook een training voor ondersteunend personeel. Dus inderdaad een training voor die portier of die deskmedewerker die dan iemand tegenhoudt. En dat is ook, zeg maar, wat ik wel vind, is dat vaak heel erg gefocust wordt op voorlichting op school richting de leerlingen. En ik vind dat docenten wel vaak vergeten worden. Docenten worden wel vaak getraind om hoe om te gaan met die leerlingen. Maar docenten zijn natuurlijk ook gewoon, zijn ook gewoon mensen die identiteiten hebben en in een team moeten samenwerken. En je bent niet alleen opleider, je bent ook werkgever. En die werkgeverskant, daar mist wel vaak iets. Ja.
Ik ben wel benieuwd, Mirjam, als je het nadenkt over... Ik bedoel, jij hebt veel docenten gehad natuurlijk, recentelijk nog.
Ja.
Wat is nou voor jou, wat is nou als student ook belangrijk voor de docent? Ik bedoel, specifiek als je het over dit onderwerp hebt. Waar heb jij wat aan gehad of wat is prettig?
Nou ja, waar ik heel wat aan heb gehad zijn docenten die je behandelen als mensen. Dat is al heel fijn. Maar ook dat er naar me geluisterd wordt, maar dat het niet op nummer 1 staat, zal maar zeggen. Want ik heb ook docenten gehad die er toen achter zijn gekomen via dat ik queer ben en dat ik om de haverklap gevraagd werd hoe het met mijn nieuwe vriendin ging en weet ik wat. Dat ik zoiets had, ik ben single, maar oké. Maar
beetje overenthousiast misschien.
Ja, een beetje. Ja. Je hebt docenten die heel overenthousiast erin kunnen worden. Of docenten die zich helemaal kunnen terugtrekken van, we praten helemaal niet meer over relaties op school. Of over je identiteit of wat dan ook. Ook docenten die dan in combinatie met mij, ik ben dan Marokkaans, ik ben islamitisch en christelijk opgevoed. En mijn docenten die hadden daar zoveel moeite mee. Van, goh, hoe gaan wij dan met jou om? Want we kunnen jou niet in een hokje plaatsen. Het is meer, kijk naar de persoon, niet zozeer naar het hokje waar ze in passen. En ik heb dan in Zwolle op school gezeten, in Harderwijk. Dus echt een Bijbelbelt stuk. En ik merkte wel verschil met toen ik naar Rotterdam kwam. Maar daar was het net zo goed dat sommige docenten dan heel overenthousiast werden. En dat het dan ook net niet helemaal liep. Dat ik dacht van, het is ook lastig. Ik zelf en ik denk meerdere jongeren hebben het echt gewoon nodig van, goh, ga in gesprek met elkaar. Ga de conversation aan en leer van elkaar ook daarin. Dus dat vind ik echt heel belangrijk.
Mirjam, jij hebt ook een casus meegenomen. Je hebt er al, dat ging over de werving van de studenten voor de Pride Walk. Heb je al een en ander over verteld, maar er zit nog een staartje aan.
Ja,
maar
zeker. We hebben dus in totaal 25 studenten kunnen werven van 4 verschillende klassen om mee te lopen. Het grootste deel kwam uit de klas met een migratieachtergrond, de moeilijke klas.
Tussen aanhalingstekens.
Dat kun je natuurlijk niet zien. Die jongeren die stonden er zo voor open. Er waren ook wel een paar die echt met knikkende knieën daar stonden van, oh mijn god, nu denkt iedereen dat ik ook homo ben. En je zag ze wel loskomen. En je zag ook gewoon bij sommige leerlingen het klikken van, oh, er is een community voor mij. Ik hoor hier thuis. En die zijn ook later nog naar de andere Pride events gegaan. En ik heb later nog een enquête met ze gedaan en een nagesprek. En die jongeren waren zo blij dat ze iets hadden leren kennen. Ook vooral, ze zaten allemaal op de evenementenopleiding, de International Event Management. En ook om te leren dat dit ook events zijn waar ze aan mee kunnen werken. En daarnaast dat ze dus die ruimte kunnen vinden. En we hebben toen met Albeda later nog een evenement gehad voor Coming Out Day. En ik ben daar toen de eerste persoon geweest die de Pride-vlag heeft gehezen voor Albeda. En ik heb wel een idee van dat je daar verder mee kan komen. En dit jaar had Albeda ook evenementen in samenwerking met Rotterdam Pride. Wat gewoon echt top is.
Ze heeft echt wat losgemaakt.
Ja, het heeft iets losgemaakt door gewoon in gesprek te gaan met jongeren. En je komt wel verder.
Ja, ik vind ook echt, het laat ook zo goed zien hoe dus ook vooroordelen over bepaalde klassen, dat het heel anders bleek. Ja. En, maar misschien ook als het niet anders was bleek. Want het zal misschien in sommige klassen, wat jullie ook, kan het wel moeilijker liggen. Maar dan dat is natuurlijk nooit een reden om het gesprek de weg te gaan.
Ik stond dus ook voor een klas waar echt de spanning was te voelen. En dit was dan de leuke klas. Dat ik dacht, hoe is dit de leuke klas? Want die jongeren waren compleet stil, helemaal teruggetrokken. En ik, Gaydar, ik kon er al een paar uitmerken van, oh, misschien. Maar die jongeren die, ik vroeg wie wil er meelopen. Nou ja, in die eerste klas, de handen gingen allemaal tegelijkertijd omhoog. Van ja, ik wil ook helpen, leuk. En in deze klas was het niks. Niemand, niks. En ik werd later, omdat ik mijn nummer had achtergelaten, gebeld door jongeren, mag ik toch meelopen?
Ja, maar dan zie je dus toch, want dan is wel, jij hebt jezelf daar wel laten zien.
Ja.
Je hebt je nummer achtergelaten. Dat vind ik dus ook weer heel mooi. Dat er dan, dat moet misschien nog wel iets worden gedaan in het groepsdynamiek in die klas. Dat mogen duidelijk zijn.
Ja.
Maar dan ben je dus toch ook, ben jij een veilige haven op die manier voor een aantal studenten.
En ik denk dat dat ook wel belangrijk is op scholen. Want ik was dan voor hun, ik was een derdejaarsleerling, zij waren eerstejaars. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te laten zien van, goh, we zijn hier op deze opleiding. We komen in alle kleuren, vormen en maten. En je mag hier zijn wie je bent. En als daar de ruimte is, als docenten laten zien, kijk, dat hebben wij hier op school. En dat kan hier. Ik denk dat dat wel ook veiligheid geeft. Maar ook dat je in de klas dat gesprek al eerder aangaat. Want met die jongeren, met de migratieachtergrond, daar, die blaren alles eruit. En dat ging gewoon heel fijn, vond ik zelf. En daar kan je tenminste gesprek in gaan. Maar ook als jongeren zijnde, als je niks zegt en niks vraagt, kom je ook niet verder.
Nee.
En ja, ik zag het wel ook in die klas. Er was ook wel verandering daarna. Want de jongeren, want het waren dan drie klassen. En één klas was echt een klas vol met jongeren met een migratieachtergrond. En de rest minder, of helemaal niet. Maar de jongeren uit die drie verschillende klassen die toch nog mee wilden doen, die hebben elkaar toen gevonden tijdens de Pride.
Mooi.
En die hebben dus nu vriendschappen opgebouwd. En die, dat is belangrijk, dat je elkaar in contact brengt.
Nou, wat een mooie casus. Dank dat je die wilde delen met ons. Ja, het is dan schiet dat uur alweer bijna voorbij. Dus we gaan richting de afsluiting. Er zijn eigenlijk nog twee dingen die ik aan jullie zou willen vragen. Misschien om te beginnen, ik wil afronden met jullie tips voor docenten. En misschien ook een heel concrete kijk, lees of luistertip of voor methode. Maar nou ja, Gert-Jan, jij hebt ook echt specifiek een aantal dingen genoemd die je gewoon als schoolleiding heel belangrijk zouden kunnen zijn om een veilig klimaat te bewerkstelligen. Maar misschien, want ik hoop dat er heel veel mensen uit schoolleidingen luisteren natuurlijk, of docenten die een schoolleiding willen aanspreken. Want er wordt nog wel eens, mensen zijn soms wel eens huiverig van, dan willen ze er eerst nog heel lang over gaan praten. Maar er zijn volgens mij heel veel dingen die je per direct morgen kan doen. Dus ik ben benieuwd of jullie allemaal iets zouden kunnen noemen van, begin, dat kan je morgen meteen regelen, doe het. Nou ja, dan begin ik gewoon even bij jou, Gert-Jan.
Ja, ik denk dat wat je eigenlijk vanaf nu al kan doen, eigenlijk meteen is uitstralen waar je voor staat. Als school en als docent. Wat schoolleiding ook inderdaad meteen kan gaan doen, is reflecteren van, hebben wij nu een veilig klimaat hier op school? Omdat we toevallig geluk hebben met actieve docenten die voorop lopen en zichzelf kwetsbaar opstellen. Of komt dat omdat het verankerd is in ons beleid en dat we dit als school heel erg belangrijk vinden. En je merkt helaas dat het vaak het eerste is. Dus ik denk dat wat docenten en schoolleiding meteen kunnen gaan doen, is reflecteren hoe ze zelf erin staan. En dan merk je ook wat Mirjam zegt, de afzender doet er ook toe. Mirjam liep toen stage bij Donna Daria. En ja, jongeren weten ook van Donna Daria, als ze naar onze social media kijken, dat we niet alleen meelopen met een Pride Walk, maar ook in stille tochten tegen geweld tegen vrouwen. Maar ook dat we demonstreren met Black Lives Matter. Dus die eenheid en het voor elkaar opkomen, ik denk dat dat heel belangrijk is om uit te stralen op alle vlakken.
Mooi. Laura?
Ja, goh. Ik kreeg echt kippenvel wat Mirjam net zei, van ga met studenten in gesprek met elkaar. En dat voor mij is een beetje de basis als docent. Maar toch blijft het goed om te zeggen, ga met studenten in gesprek. En niet alleen maar in de klas, maar ook op directieniveau of beleidsniveau. Geef ze een podium, want het is hun plek. En wat ik zelf als docent ook echt kan adviseren aan andere collega's. Dat is mede ook, denk ik, waarom ik de prijs van beste docent heb gewonnen. Open deuren voor studenten. Dus ik ben met studenten meerdere malen. Oh ja, het is dan wel in mijn vrije tijd, maar het gaf zoveel. Dus een keer bij een Pride geweest, een keer bij een Black Lives Matter demonstratie, een keer bij Katy Gotti, een keer bij een Palestina demonstratie. En omdat je daar dan bent, of, maar ook naar musea en debatten en weet ik het allemaal, leren studenten van, oh, hier is eventueel plek voor mij. Oh, hier kan ik eventueel heen. En nou ja, dat kleine deurtje wat voor mij echt nul werk is, omdat ik gewoon zo'n plek zie en denk, nou ja, ik bel ze en hey, mag ik op visite komen? Gaf bij heel veel studenten echt een soort drive van, oh, hier zijn mensen die op mij lijken. Of, oh, hier voel ik me een beetje thuis. En dat in die school halen, ja, dat is echt een mega. Dat kan je morgen al doen met deuren openen. Het kost je niks, ja, misschien een beetje tijd, maar het levert je onwijs wel op.
Mooie tip, dankjewel Mirjam.
Ja, ik sluit me ook eigenlijk een beetje aan bij Engert-Jan en Laura. Ja, sowieso, nou ja, neem als schoolleiding een standpunt in. Want het is niet een politiek probleem, een politiek issue. Het is, heb ik respect voor mensen of niet? Daar gaat het om, dat is de basis erin. En we gaan nu ook niet zeggen van, nou, heet het, scholen mogen bijvoorbeeld om terug te komen op slop. De ouders mogen tekenen als ze tegen christenen zijn. Want hetzelfde idee. Daarnaast, nou ja, het stukje open deuren. Ontzettend belangrijk. En in gesprek gaan, dus ook met jongeren. Dat is echt iets, daar kan je morgen mee beginnen, vandaag nog. Als je nu een student tegenkomt, praat met ze van, goh, hoe is je dag? Waar sta je in? Maar daarnaast wil ik ook nog toevoegen, ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar check your privilege. Want heel vaak als je zelf hetero, cis bent en geen migratieachtergrond hebt, of maar één van die drie dingen niet hebt, realiseer je je niet hoeveel dingen nou ja, je voor lief neemt eigenlijk. Zoals bijvoorbeeld het praten over je gezin, het praten over je achtergrond. Dat gaat heel vanzelfsprekend. En als iemand die nou ja, 4 jaar lang niet heeft kunnen praten over nou ja, mijn seksuele geaardheid, want mijn migratieachtergrond kan ik niet verbergen. Ja, dat is zo heftig om daarmee om te gaan. Dus denk daar ook over na van, goh, ik kan dit allemaal doen en er zijn mensen die dit niet kunnen doen. En door in gesprek te gaan met die mensen, om deuren te openen, om te laten zien dat ik voor ze sta, kan je zo'n verschil maken.
Wauw.
Dus dat wil ik toevoegen.
Mooi. Dankjewel. Dan nog even heel praktisch. Lees, kijk of luistertip. Mag ook een methode zijn. Het kan iets zijn voor docenten om in de klas te gebruiken samen met een studenten, maar kan ook voor eigen verdieping zijn. Dan mag ik nu bij jou beginnen, Laura.
Ja. Ik denk het beste wat je kan doen is kijken wat er in de buurt van de school leeft aan het thema waar je wat mee gaat doen. Zodat het super concreet en dicht bij de deur is voor studenten. Dus er is voor docenten aan training over deze onderwerp enorm veel online te vinden. Maar om voor studenten verschil te maken, kijk waar organisaties in de buurt zitten, waar zij letterlijk naar binnen kunnen lopen. En wat Mirjam zegt, check je eigen privilege en denk groter dan alsjeblieft het culturele achtergrond. Omdat dit ook een klassisme verhaal is. En witte jongeren ook echt stigma's hebben. En ook echt, wij kunnen niet praten over. Dus praat. En kijk in de buurt.
Dank je, Mirjam.
Ja, ik zelf heb zoiets, verdiep je in de culturen die om je heen zijn. Zowel bijvoorbeeld een islamitische cultuur of een Surinaamse cultuur. Verdiep je in je studenten. En verdiep je ook bijvoorbeeld in de LHBTI-community. Ga naar een Pride Walk. Kijk een documentaire. We hebben toen vorig jaar ook de filmclasses georganiseerd voor Donna Daria en de Pride Week, of Rotterdam Pride. En er is zoveel media om van te leren. En nou ja, je hebt het nu al zelfs met series zoals Pose of nou ja, je hebt RuPaul's Drag Race is altijd favoriet. Daar kan je heel goed aansluiting vinden, ook tussen jongeren die niet bij de community horen.
zijn allebei op Netflix te bekijken.
Ja, alles wel is op Netflix te vinden.
Alles.
Maar heel veel, ja, er is heel veel, ja, nou ja, heel veel documentaires zijn te vinden op Netflix. Ze zijn super interessant en ze geven gewoon veel informatie. En nou ja, je staat wel dichter bij de jongeren als je wat meer over ze weet.
Mooi. Gert-Jan?
Ja, ik denk ook, zeg maar, van dan de beleidsadviseurkant in mij zou de tip zijn van kijk ook verder dan alleen de inhoudelijke informatie die er beschikbaar is over diversiteitsonderwerpen. Maar lees bijvoorbeeld ook ander onderzoek. Ik heb voor een jongerencommunicatiebureau gewerkt, wat heel veel onderzoek heeft gepubliceerd online, wat gratis te downloaden is over generatie Z. Waarin staat van waar halen jongeren hun informatie vandaan en hoe denken jongeren en hoe kun je zeg maar jongeren dus op een andere manier laten nadenken over hun vooroordelen zonder hun er letterlijk op aan te spreken. Want ja, dat is ook uit onderzoek van KIS gebleken uit 100 interventiemethoden dat dat dus niet werkt. Dus kijk niet alleen naar de inhoudelijke informatie, maar ga ook op zoek naar hoe je didactisch en gewoon in communicatie met jongeren nader tot elkaar kunnen komen. Ik zeg altijd van ja, weet je, ik ben 42, zij zijn 16, weet ik veel. Dus ja, ga gewoon een beetje op onderzoek uit ook op dat vlak.
Mooi. Ik heb nog één tip.
Ja, gooi erin.
Ja, ik denk wat ook een kracht gaat zijn van docenten, als je bepaalde onderwerpen moeilijk vindt om te bespreken, dat je dat met je collega's bespreekt. Of als je over iets helemaal niets weet, of weinig, dat je dat deelt, samen gaat leren, maar dat het gesprek in een docentenkamer aangaat van, ja jongens, Paarse Vrijdag komt eraan, of straks Sinterklaas komt eraan, wat gaan we, ik weet het niet, of wat ik hiervan vind, of moet ik nou een paars t-shirt aan? Deel je kwetsbaarheden en ga met je collega's daar de groei in maken.
Ja, dit is overigens een terugkerend onderwerp in elke podcastaflevering van Nu Evenwel, is ook dat er toch misschien echt wel wat meer gedeeld kan worden tussen collega's onderling. Het is een bekend probleem, denk ik, of bekend gegeven op veel onderwijsinstellingen, dat veel te weinig gebeurt. Ik zou nog heel praktisch ook willen toevoegen Sex Education, ook een serie van Netflix. Wat ik zelf daar heel erg mooi aan vind, is dat het is. Er is van alles, allerlei identiteiten, achtergronden en noem het maar op, zonder dat, ook het laat ook moeilijkheden daarbij zien, maar het is gewoon, zeg maar. Dat vond ik zelf heel mooi. En ik heb zelf in samenwerking met het Tropenmuseum de Genderful World podcast gemaakt. Daar is ook een tentoonstelling, die is nu nog in het Tropenmuseum, maar die komt bijvoorbeeld ook naar Rotterdam. Die tentoonstelling is ook, denk ik, heel interessant om te bezoeken met studenten. En vooral misschien de vierde aflevering van de podcast gaat over gender en seks. Dus dat is sowieso gewoon wel lekker. Nee. Ja. Maar ook wel iets wat je misschien gewoon kan luisteren met studenten als je het gesprek wil openen. Maar dan vind ik dus ook inderdaad dat soort Netflix-series, die worden vaak toch al gekeken. Dat is een hele laagdrempelige manier. En dat sluit ook weer aan op de, wat jij zegt, Gert-Jan. Je moet soms ook op zoek, zeker als, hè, dat geldt inderdaad voor docenten gewoon vaak. De leeftijdsafstand is soms groot, de werelden kunnen groot verschillen. Verdiep je erin. En maak ook gebruik van de hoeveelheid dingen die er al zijn. Er zijn zoveel mooie dingen.
Ja, en heel veel jongeren die halen hun informatie ook niet zozeer meer uit reguliere media. Maar inderdaad uit podcast. Of ik kom heel veel jongeren tegen die dan iets hebben gelezen. Bijvoorbeeld op Lilith Magazine of One World. Of die luisteren naar Dipsaus. Weet je, dat zijn allemaal dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als jij, zeg maar, een witte mbo-docent bent ergens buiten de grote stad, dat je dan ook niet altijd die resources weet te vinden. Maar ja, probeer gewoon eens leuk te googlen en zo. Dan kom je ook al een heel eind.
Ja, precies. Ja. Dank jullie wel, Mirjam, Laura en Gert-Jan. Heel fijn dat jullie er waren. En dat jullie je ervaringen en expertise wilden delen. Dit was de vierde aflevering van Nu Evenwel, LHBTIQ+, op school. Veel dank voor het luisteren. Nu Evenwel is een podcastreeks over diversiteit in het mbo. Luister ook onze afleveringen over de superdiverse realiteit in de klas, omgaan met het koloniale verleden en depolarisatie in de klas via burgerschapmbo.nl/podcast, via je favoriete podcast-app en vergeet natuurlijk niet je collega's te tippen. Tot de volgende keer.
Who are on the road must have a code.
that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. And you, of tender years, can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
Volgende week kunt u luisteren naar een uitzending over gokken. Gokken in coronatijd. Gokverslaving en hulpmiddelen met Raymond Arons van organisatie Slix. Aangesloten bij Cliëntenbelang Amsterdam. En Art Peters, hoogleraar gedragsfarmacologie. Wilt u reageren op de uitzending? Mail dan naar radiosignaal@cliëntenbelangamsterdam.nl. Tot volgende week.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.